Goedemorgen allemaal. Ik kwam hier binnen en ik wilde mijn PowerPoint afgeven aan de Beamer dames daar. En ik had inderdaad een USB-stick mee. En het was de verkeerde. Dus de PowerPoint stond er niet op, dus we doen het zonder PowerPoint. Dat kan gelukkig ook. Toen hadden we de lofprijs en de aanbidding. En toen dacht ik, nou, het eerste stuk van mijn preek kan ik wel overslaan. Want dat hebben we gewoon al in de praktijk gebracht. Dat hoeven we dus niet meer te doen. Maar het lijkt me toch wel goed om gewoon het verhaal te beginnen. En dat verhaal dat zal komen uit Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6. En ja, ik kan het dus niet projecteren. En ik zal het dus voorlezen. En als u mee wil lezen, heel graag. Want de zinnen zijn soms een beetje lang. En toch hoop ik er een eenvoudige preek van te maken. Hebreeën 3, vanaf vers 1. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus. En van hem wordt dan gezegd, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden. Hij die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Als ik die PowerPoint nou gehad had, dan had u gezien dat op de eerste dia gestaan had nog geen titel. En dan had ik jullie gevraagd van, zouden jullie me willen helpen om met het stukje Bijbeltekst wat ik gelezen heb en wat er op de beamer gestaan zou hebben, ja, om mij te voorzien van een titel. En ja, ik kan het alsnog wel vragen. Wie van jullie zou bij dit gedeelte nou een goede preektitel weten? Want ik heb echt enorm lopen dubben. Ik had verschillende mogelijkheden. En nou ja, ik ben benieuwd of jullie een suggestie hebben. Zeg je? Gods huis. Zeker?
Jezus is trouw.
Jezus is trouw. Prima, ja. Mooie samenvatting, ja. Nou, ik had er ook een paar. Want ja, je moet altijd dat achter de hand hebben natuurlijk. En ik denk maar dat ik mijn preek over al die titels ga houden. En de eerste is, richt je aandacht op Jezus. De tweede is, apostel en hoge priester van ons geloof. Gaat over Jezus natuurlijk. De derde is, trouw zijn in Gods huis. Dat waren de twee dingen die genoemd werden. En als vierde, Jezus is groter dan Mozes. Nou, en ik zal niet zeggen dat ik ze precies in deze volgorde ga doen, maar ik denk dat ze alle vier wel aan de orde zullen komen. En ik begin, en dat doe ik heel bewust, omdat de Hebreeënbrief dat ook doet, ik begin met de aansporing. Richt je aandacht op Jezus. Want daarna komt een prachtig stuk theologie, en daar word ik helemaal warm van, en dan denk ik, ja, daar kan ik wel een uur over preken. Maar het staat allemaal in dienst van die aansporing ons, richt nou je aandacht op Jezus. Nou, we hebben dat vanmorgen gelukkig al mogen doen, in uitbundige en overvloedige mate. Maar dan moeten we ook morgen, en dan moet ik ook dinsdag doen, en alle dagen van de week die voor ons liggen, dat we onze aandacht richten op Jezus. Dat we hem betrekken bij ons leven. Dat we naar hem toe gaan. Dat we tijd voor hem vrijmaken. Dat we tijd met hem doorbrengen. En dat we hem vertellen wat ons bezighoudt. Wat ons dwars zit. Maar ook ja, wat we fijn vinden, wat goed met ons gaat. Dat we hulp bij hem zoeken. Dat we hem vragen om wat we nodig hebben. Dat hij ons geeft wat hij goed vindt voor ons. Dat we het van hem verwachten. Dat we onze hoop op hem stellen. U hoort al, er zijn echt heel veel manieren om je aandacht op Jezus te richten. En er zitten er zo 1, 2, 3, 4, 5 bij die prima passen bij u en uw situatie in de komende week. Maar ik kan hem ook nog van een iets andere kant pakken. Je kunt ook nadenken en uitspreken over wat je van hem vindt. Dat je hem bedankt voor wat hij voor je heeft gedaan. Dat je je verbaast over al die liefde, die kracht, die wijsheid, die voorzienigheid die hij heeft. Dat je hem gaat eren, dat je hem vereert met lofprijzing en zoals we vanmorgen ook gedaan hebben. En dat we aanbidden, dat we stil worden. Als we een klein beetje beseffen van wie hij is. Jezus, de Zoon van God, die ook zelf de aarde geschapen heeft, die gekomen is om ons te redden, onze verlosser is, die we als Heer mogen dienen, die God de Vader dicht bij ons gebracht heeft, Heilige Geest heeft gegeven, de trooster, de helper, de bron van kracht, enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Dat hebben wij allemaal als we naar Jezus kijken. Maar de auteur zegt hier, richt dan wel je aandacht op Jezus. We kunnen zo makkelijk afgeleid worden. Er zijn zoveel dingen in ons leven. En dat kunnen omstandigheden zijn, moeilijke omstandigheden. En die gaan we niet ontkennen. Nee, die gaan we juist bij Jezus brengen. Want als we die nou bij Jezus brengen, kunnen we meteen onze aandacht op Jezus richten. Dat is nou precies de bedoeling. Als je je aandacht op hem richt en je zit toch nog met je probleem en je wilt het bij elkaar krijgen, breng je gewoon je probleem naar hem toe. En dan ben ik behoorlijk van mijn tekst af, maar dat geeft verder niet. Er is ook nog afleiding in andere zin. Er is gewoon zoveel om aan te denken. Om je aandacht op te richten. Om je door te laten verstrooien. Om je door te laten vermaken. Je zit zo een avond, ja, ik doe het, ik heb bijna nooit gedaan. Binge-watchen. Ben je zo een avond kwijt. Het is geen zonde in zichzelf. Maar ja, richt je aandacht op Jezus. Het zou zomaar een goede gelegenheid geweest kunnen zijn. En nou ja, dan mag je ook zelf je weg in vinden. Met hoe wij omgaan met de afleiding, het amusement. Alles wat er maar is en wat onze aandacht vraagt. En waarvan de auteur zegt, maar richt je aandacht nou op Jezus. Nou, en als het gaat over de boodschap van het stuk tekst dat ik gelezen heb, dan kan ik gewoon nu stoppen. Want dit was de boodschap. Richt je aandacht op Jezus. Maar ik stop niet. Want de auteur van de Hebreeënbrief stopt ook niet. Die gaat gewoon door. Dus ik ga ook door. Dan krijgen we een soort reden. Waarom zouden we nou onze aandacht op Jezus richten? En dat staat erachter. Hij is de apostel en de hoge priester van het geloof dat wij belijden. Twee moeilijke woorden. Apostel, hoge priester. Apostel, ga ik het vandaag uitgebreid over hebben. Hoge priester, dat is iets, dat komt nog zoveel in de Hebreeënbrief aan bod. Dat is echt voor mijn volgende preek. Misschien niet van mijn hand, maar van iemand anders. We zullen nog wel over die hoge priester horen. En dat is een apostel en hoge priester, die trouw is. En dan zou je denken, hè, aan ons. Hij laat ons niet in de steek. Maar staat er niet, die trouw is aan wie hem aangesteld heeft. Jezus is trouw aan God. Die heeft hem, zullen we zien, een opdracht gegeven. En dat doet Jezus gewoon. Zoals Mozes, Mozes, die hadden we nog niet gezien. Zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Laten we eens inzoomen op de figuur, op de persoon van Mozes. Nou, dat is iemand die in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament in hoog aanzien staat. En terecht. In het Oude Testament komen we hem bijvoorbeeld tegen als een profeet. Hij krijgt een woord van God. En het centrale punt is, laat mijn volk gaan. En geen macht kon Mozes tegenhouden. Ja, hij bibberde eerst en hij verzon allerlei excuses om er niet te hoeven. Maar uiteindelijk verschijnt hij voor Farao en keer op keer zegt hij tegen Farao, God zegt, laat mijn volk gaan. Farao die voortdurend weigert, maar God maakt het mogelijk. En Mozes is zijn profeet daarin. Maar wat we ons misschien niet zo realiseren, is dat Mozes deze boodschap ook gebracht heeft aan het volk zelf. Aan Israël. Die geloofde echt niet meer dat ze uit het land Egypte zouden komen. Die hadden de kopjes laten hangen. Er zat een slavenmentaliteit in. Na 400 jaar, na generaties van onderdrukking, zat er bijna geen sprankje hoop meer dat zij ooit nog uit die situatie eruit zouden komen. En Mozes heeft als een profeet staan preken tegenover zijn volk. God zegt tegen de farao: laat mijn volk gaan. Dat zijn jullie. Jullie zullen gaan. Er is een ander land voor jullie waar God jullie naartoe zal leiden. Mozes natuurlijk ook heel bekend als wetgever. Iemand die op de Sinaï, op die berg, waar verder niemand anders mocht komen, Gods wetten ontving. Ze naar beneden bracht, het volk daarin onderwees en er ook voor zorgde dat ze uitgevoerd werden. Bijvoorbeeld de bouw van de tabernakel en de instelling van de priesterdienst. En dat is iets wat we in onze tekst heel duidelijk terugzien. Mozes vervulde trouw zijn taak in Gods huis. Hij had een opdracht gekregen om dat huis te bouwen. Volgens bepaalde specificaties zouden we tegenwoordig zeggen, dat heeft hij gedaan. Er moest een priesterdienst in gesteld worden. Dat heeft hij geregeld. Toen priesters zelf het waagden om onheilig vuur op het altaar te brengen, was het Mozes die het moest herstellen, die het in orde moest maken. En die in die zin zijn taak in Gods huis trouw vervuld heeft. Maar Mozes was ook een leider, een bestuurder, een rechter van dat grote volk. 1,5 miljoen misschien, toen ze het land Egypte uittrokken. Met allerlei problemen van elke dag. Ik heb een paar maanden geleden hier een preek gehouden over mannen uit de hemel. Mozes was degene die dan maar weer naar God toe moest. En ja, met de klachten van het volk. En dan maar ja, moest hopen, moest bidden. Nou, zijn aandacht op God, op Jezus richten voor een oplossing. Voor de problemen waar het volk hem voor stelde. In die 40 jaar dat ze rondzwierven in de woestijn. En als het volk dan weer een zware gezondigd had. En dat gebeurde wel eens. En God was zo boos. Zo kwaad dat hij zei van, dit volk, ik stop er gewoon mee. Dit gaat gewoon niet. Ik heb echt alles geprobeerd. Ze willen niet luisteren. Dit is niet hoe ik gediend wil worden. Dan stond Mozes daar op de bres als voorbidder. Dan stortte hij heel zijn hart uit voor God. Dan ging hij pleiten. Dan zei hij, God, dat kunt u toch niet maken. U hebt uw naam verbonden aan het volk. U hebt ze uit Egypte geleid. En zullen ze hier nu in de woestijn sterven? Wat zullen de heidenen daar wel niet van zeggen? Dit is toch verschrikkelijk. En bij een andere gelegenheid, Heer, kies u er dan alsjeblieft voor dat u niet met mij verder gaat. Maar ga wel verder met dit volk. Wat een voorbidder en wat een beeld ook van Jezus. En er is natuurlijk de schrijver van de Torah, van de 5 boeken van Mozes, zoals we ze noemen. De wet van Mozes, die het fundament van de hele Bijbel vormen. We lezen van hem dat hij dagelijks met God omging in de tent van samenkomst. Ook dat kunnen we misschien wel zien als dat hij zijn taak in Gods huis trouw vervulde. Elke dag was hij daar om met God te spreken. En God heeft daar een heel bijzonder getuigenis over. In Numeri 12 vers 6. God zei, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, dan maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Zo groot was Mozes. Echt niet normaal. Zo groot was Mozes. Samen met Elia was hij getuige op de berg van de verheerlijking, die wonderlijke gebeurtenis, dat Jezus met 3 discipelen zich op de top van een berg bevindt. En dat dan zijn gedaante verandert, dat er hemelse heerlijkheid over hem komt. En Mozes, als de wet, en Elia, als de profeten, die zijn daarbij. Dat is die gelegenheid waarbij Petrus zegt, nou, laat mij dan maar 3 tenten bouwen, dan kunt u overnachten. Had ze natuurlijk totaal niet nodig. Maar Mozes was ook een figuur, en daar kon hij niks aan doen, die door de fariseeën en schriftgeleerden te zeer vereerd werd. Hij stond zo hoog in aanzien dat de schriftgeleerden en fariseeën niet meer konden zien dat zelfs hij een heenwijzer was naar Christus. En Jezus stond voor hen. En met een beroep op de wet van Mozes zeiden ze, nee, u kan niet onze redder zijn. U bent niet de Zoon van God. Hoe waagt u het om dat te zeggen of om dat te suggereren? En we zien dat in een geschiedenis dat is van de blindgeboren zoon. En de fariseeën en schriftgeleerden die gaan naar hem toe als hij eenmaal genezen is. En ze vallen tegen hem uit. En ze zeggen tegen hem, jij bent zelf een leerling van Jezus. Maar wij zijn leerlingen van Mozes. Je voelt het al, hè? Mozes is beter dan Jezus, volgens hen. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Hebben we zo net gezien, op een hele bijzondere manier. Maar van deze man weten we niet waar die vandaan komt. Maar hier lezen we dat Mozes een apostel was. En zo hebben we hem nog niet echt gezien, zeg maar. Als ik jullie bij de deur had gevraagd bij binnenkomst van noem eens even een apostel uit het Oude Testament. Ja, dan was het waarschijnlijk stiller gebleven. En alleen de zeer bijbelvasten onder ons, die hadden dan misschien de naam Mozes genoemd. Maar Mozes was een apostel. Net als Jezus. En ik wil die vergelijking even trekken, omdat de schrijver van de Hebreeënbrief dat ook doet. En de schrijver van de Hebreeënbrief komt er dan natuurlijk op uit dat Jezus groter is dan Mozes. Maar ook in het apostelschap. En laten we even dat apostelschap bekijken. Apostel betekent letterlijk gezondene. Mozes was door God naar het volk Israël gezonden en naar de onderdrukker Farao. Ik heb er al aan gerefereerd. Jezus is door God zijn vader gezonden naar de wereld om de confrontatie aan te gaan met de heerser over de duistere machten, Satan. Als apostel heb je denk ik een nieuwe, en dat is dan een radicale en ingrijpende boodschap, heb je mee. In een situatie die er totaal niet zo uitziet, zegt Mozes, laat mijn volk gaan. En Jezus zegt, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Het was 400 jaar stil geweest aan het begin van het Nieuwe Testament, voordat God weer sprak. En op een moment dat je het niet meer verwachtte, kwam er een nieuwe, een radicale, een ingrijpende boodschap, gebracht door de apostel Jezus. Het klinkt heel gek, maar ook hij is een apostel. Dat staat namelijk in onze tekst die we gelezen hebben. Een apostel is volgens mij ook iemand die een beslissende stap zet in Gods plan. Of daar leiding aan geeft of daar in belangrijke manier aan bijdraagt. Voor Mozes was dat natuurlijk dat het volk werd uitgeleid uit het land Egypte. En dat ze door de Rode Zee gingen waarin de legers van Farao verslagen werden. En bij Jezus weten we dat ook. Zijn lijden, zijn sterven aan het kruis, maar ook zijn opstanding uit de dood en zijn koninklijke intocht in de hemel na zijn hemelvaart. Een apostel is ook iemand waardoor het huis van God een nieuwe vorm krijgt. Het volk Israël, ten neergedrukt, slavenvolk, wordt door Mozes, uiteraard in opdracht van God, omgevormd tot een priestervolk. Een priestervolk van de 12 stammen van Israël. En met de komst van Jezus is Gods volk ook op een nieuwe manier, ja, in een nieuwe tijd gekomen, zeg maar. Jezus is het fundament waarop de gemeente gebouwd is. De verzameling van alle mensen die in hem geloven. En waar binnen ook nog de scheidsmuur tussen Joden en heidenen, tussen de Israëlieten en ons, is weggebroken. Prijs hem. Gods volk heeft een nieuwe vorm. En wij genieten daar nu van. En dat volk van God, dat vereert hem denk ik ook op een vollere wijze. Onder het apostelschap van Mozes kreeg het volk Israël een tabernakel. Ze kregen een priesterdienst. Er werd op een heel andere manier georganiseerd. Ik denk ook veel betekenisvoller, veel ingrijpender, veel belangrijker hoe God gediend en geëerd wilde worden. En dat heeft Jezus ook gedaan. Hij heeft een gemeente samengebracht. Niet meer rondom een wet die over priesterschap ging, maar rondom het evangelie. Een evangelie van redding. Maar waardoor wij ook, en de Hebreeënbrief gaat daar ook nog heel diep en uitgebreid over door. Ik hou daar nu even afstand van. Wij zijn ook priesters geworden. Vanmorgen stonden wij als priesters voor het aangezicht van God. Hebreeën 1 zegt, Jezus is in ons midden, hij gaat ons daarin voor. En we hebben God de Vader mogen loven, eren, prijzen, aanbidden. En wat was het goed, wat zijn we God daarvoor dankbaar. Maar ondanks die enorme grootheid van Mozes, is Jezus groter. Jezus is groter dan Mozes. Een grotere apostel. Een grotere hoge priester dan in het Oude Testament. Jezus is groter en daarom moeten wij onze aandacht richten op Jezus. En de auteur van de Hebreeënbrief, die zal niet zomaar iets beweren zonder daarvoor argumenten te geven. Dus hij geeft argumenten. En die argumenten die vinden we in vers 5 en 6. Het staat niet op de beamer. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar die getuigde van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Er zitten een aantal tegenstellingen, verschillen in die aangeven waarom Jezus groter is dan Mozes. Mozes hoorde tot het huis. Hij was een Israëliet. Als alle anderen, nee, een hele bijzondere Israëliet, maar wel net zo Israëliet als de anderen. Terwijl Jezus is over het huis aangesteld. Hij behoort niet zelf tot het huis, maar is over het huis aangesteld. Jezus is de bouwer van het huis. Het huis is een bouwsel, een bouwer is anders. En de schrijver van de Hebreeënbrief kan het niet nalaten om dan ook nog even fijntjes toe te voegen. God is immers de bouwer van alles. Dus ja, als we dat moeten vergelijken, Mozes die tot het huis behoort, tot het bouwsel behoort, tegenover uiteindelijk Jezus en God die de bouwer zijn van alles. Mozes was een dienaar die een taak verrichtte. Supermooi, heel belangrijk, heel goed dat hij dat gedaan heeft. Maar Jezus is een zoon met autoriteit van de Vader. En dan moet ik denken aan de gelijkenis van de wijngaard. Een wijngaardenier heeft een zoon en die heeft dienaren. En hij gaat op reis met zijn zoon en die dienaren zet hij aan het werk. Die moeten de wijngaard goed onderhouden. En dan gaat hij boodschappen sturen om te kijken hoe ze dienaren het ervan afbrengen. Nou, niet zo best, want die dienaren die komen en die mishandelen ze en die brengen bericht terug van dit gaat helemaal niet goed. En dan stuurt die vader uiteindelijk zijn zoon en die zegt, mijn zoon, die zullen ze toch wel respecteren. Hij is immers mijn zoon. Hij komt met mijn autoriteit. En dan is het droevige, het treurige van het volk Israël, van de tijd van Jezus, van de leiders van het volk, dat ze hem niet accepteren, dat ze hem zelfs doden. En dat is dan de ernstige boodschap die Jezus aan die gelijkenis verbindt. Maar het maakt wel duidelijk dat je als zoon, als erfgenaam, een totaal andere positie hebt dan als iemand die arbeidt, meewerkt, die dient. Hoe belangrijk en hoe mooi ook in dat huis van God. Mozes, die werkt met komende openbaringen. Ik vind het wel mooi gezegd. Je kunt ook zeggen met voorafbeeldingen. Er is een werkelijkheid die nog gaat komen. Maar waarvan God al iets wil laten zien. En soms al best wel veel, maar het is ook weer zeer beperkt. Terwijl Jezus biedt de werkelijkheid. Hij is de volledige openbaring van God. En dat is die klaroenstoot waarmee het boek Hebreeën opent. Dat God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Niet door een dienstknecht, maar door een zoon die met autoriteit van de Vader komt. Die met kennis, intimiteit ook van de Vader komt. Die hij erfgenaam gemaakt heeft. Erfgenaam, geen dienaar van alles. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. De bouwer van heel het huis, van heel de aarde. Wat ik nu zeg, bedenk ik nu pas. Dat had ik in mijn voorbereiding nog niet eens ontdekt. Ik vind het prachtig. Hem die de afstraling of de uitstraling is van Gods heerlijkheid. En die de afdruk is van zijn zelfstandigheid, zijn wezen. Mozes is maar een richtingwijzer. Jezus is de vervulling. Jezus is de bestemming. En daarom is het ook zo dat Mozes dient in het tabernakel, maar daar niet gediend wordt. Jezus, ja, dient in zijn gemeente. Daar is hij nederig genoeg voor. Maar hij moet ook gediend worden in zijn huis, in zijn gemeente. Dan, ja, dat huis. Daar vonden we wel een boel over te zeggen. Ga ik niet doen, want dan wordt het te lang. In elk geval dit tabernakel. Ik heb dat al genoemd, van dat Mozes het ontwerp uitvoerde, de heiligheid handhaafde, daar in die tent van samenkomst, van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Maar een huis is bij God nooit, zeg maar, een gebouw. Het moet ook gaan over het volk van Israël, want God verhoudt zich tot mensen. Hij wil wonen, niet in een huis met handen gemaakt, maar in mensen, in een volk. En in het Oude Testament was dat dan, denk ik, bij een volk. En nou ja, er stond nog een hek omheen. En daar moest je doorheen als je bij God wilde komen. Daar had je dan een hoge priester of andere priesters voor nodig. Die andere takken, waar ik het niet over zou gaan hebben. Maar God wil bij zijn volk wonen. En zijn huis nu, dat is natuurlijk al helemaal niet dit gebouw. Maar wel, ja, de mensen, de gemeente, de christenen die hier bij elkaar zijn, die in Kerk in Westerwatering bij elkaar zijn, die in andere gemeenten en kerken in Zaanstad bij elkaar zijn, die uiteindelijk over de hele wereld bij elkaar zijn. Het wereldwijde lichaam van Christus. Maar ook jij afzonderlijk, als tempel van de Heilige Geest, dat Jezus in jou wil wonen en daar apostel en hoge priester wil zijn in jouw leven. Maar het gaat ook uiteindelijk over de hemel in de toekomst, waar hij een woning voor ons gemaakt heeft. Daar zal een huis voor ons zijn waar wij bij hem zullen wonen. En dan is alles in allen en dergelijke geweldig zal dat zijn. En wat me dan zo opvalt in die 6 versen die we gelezen hebben, is de grote nadruk die de schrijver legt op de trouw van Mozes en de trouw van Jezus. Hij zegt het van elk 2 keer. En ik pak de tekst er nog even bij. Van Mozes wordt gezegd dat hij in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. En dat is in vers 2 en ook in vers 5. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis. Nou, als in zo'n klein stukje 2 keer precies hetzelfde gezegd wordt, moeten we er aandacht aan geven, denk ik. Dan is het belangrijk. De Bijbel, ja, sommigen zullen zeggen op Psalm 119, er wordt wel heel veel herhaald. Die andere psalm. Ik ben hem even kwijt. 136 of zo. Als de Bijbel in korte tijd vaker hetzelfde zegt, ja, dan moeten we er op letten. En ik denk ook dat dit, het feit dat Mozes zijn taak in Gods huis trouw vervulde, dat moet ons ook iets zeggen. Wij hebben een huis. We hebben ons eigen leven, onze eigen persoon. We hebben ons eigen gezin. Maar we hebben hier ook gewoon de kerk. Een huis van God, een plek waar hij mag wonen, een plek waar hij in mensen woont. En als die mensen bij elkaar zijn, dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan is het niet allemaal apart, maar dan komt het samen bij elkaar. Hoe zit het met onze trouw aan zijn huis? Willen we een voorbeeld nemen aan Mozes? Dat we ons steentje bijdragen. Dat we daar doen wat God ons opdraagt. Wat wij denken, wat wij mogen proberen te verstaan, te begrijpen, te ervaren van wat God door ons heen wil doen. Geweldig het getuigenis over Jozef vanmorgen. Ik denk dat we gewoon moeten zeggen dat hij op dat moment zijn taak in Gods huis trouw vervulde. Geweldig, fantastisch. Ja, laten we daar een voorbeeld aan nemen. Laten we klaarstaan voor elkaar als dat op onze weg komt. Laat onszelf daarin ook door God verrassen. Het is heus niet zo dat we klakkeloos op alles ja moeten zeggen wanneer mensen dat ons vragen. We mogen dat ook gewoon met God afwegen. Maar laten we het wel afwegen van: kunnen we dienen? Mogen we hier dienen? En als we gaan dienen, hoe kunnen we dat dan trouw doen? Dat als we eraan beginnen, dat we het dan ook afmaken. Dat we mensen niet laten zitten, ergens halverwege. Maar dat het gewoon een goed werk is. Wat we in de gemeente, wat we in Gods huis mogen doen. Maar ook van Jezus staat dat hij trouw is. Trouw aan wie hem heeft aangesteld. En later staat het trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Ja, en dan staat er, hij is trouw aan God. Geweldig, bijzonder. En God heeft zich verbonden aan ons. En een van de dingen die God tegen Jezus zegt van, zorg voor je volk, dien je volk. En Jezus is daar trouw aan. En natuurlijk geloven we met heel ons hart dat de Bijbel ook zegt dat Jezus trouw is aan ons. Zelfs zozeer, als wij ontrouw zijn, hij kan niet ontrouw zijn, dat hoort niet tot zijn persoon, dat lukt hem gewoon niet. Hij moet trouw zijn aan God en via God aan ons. En hoe zullen we dan niet onze aandacht op hem richten? Als we weten dat we een trouwe apostel en hoge priester hebben bij wie we altijd terecht kunnen. Ja, en dan kan ik het toch niet nalaten om het nog even kort, heel kort, over die hoge priester te hebben. Waarvan ik zei dat ik eigenlijk niet aan zou gaan beginnen. Ik moet oppassen dat ik dat ook niet doe. Maar we lezen in hoofdstuk 2, vers 17. Daarom moest Jezus in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn. Dus wanneer we dit in hoofdstuk 3 lezen, hebben de oorspronkelijke lezers, wij hadden dat ook kunnen doen, een paar versen eerder kunnen lezen dat Jezus als ons geworden is. We lezen ergens anders dat hij in alle dingen beproefd is als wij, met uitzondering van de zonde of zonde tot zonde te vervallen. En alleen op die manier kon hij in de aangelegenheden tussen God en zijn volk, alles wat wij maar met God hebben, alleen op die manier kan hij een barmhartige en een betrouwbare hoogpriester zijn. Barmhartig. Ik vertaal dat altijd als warmhartig. En volgens mij is dat ook ongeveer de betekenis. Jezus staat klaar met een warm hart om waar wij maar mee komen, met hoe en wie wij maar zijn, als wij onze aandacht op Jezus richten, als wij naar hem toe gaan, staat hij met een warm hart klaar. En hij is een betrouwbare hoge priester. Hij is altijd op zijn plek. Hij heeft nooit een dag vrij wat dat betreft. Hij is niet op vakantie. We kunnen altijd bij hem terecht. Hij heeft verzoening bewerkt voor onze zonden, eens en voor altijd. Maar hij kan ook elke dag bijstaan degene die beproefd worden. En sommigen van ons ervaren dat ze elke dag worden beproefd. Sommigen misschien maar eens in de week. Sommigen meermalen per dag. Hij is in alle dingen beproefd als wij, met uitzondering van de zonde. En daarom kan hij met ons meeleven, met ons meeleiden, met ons meewerken. Daarom kan hij als die barmhartige en betrouwbare hoogpriester elke keer als wij onze aandacht op hem richten, kan hij ons helpen en wil hij ons ook helpen. Ik wil graag het worship team vragen om weer naar voren te komen. Dan ga ik de preek afronden. Ik wist niet goed welke titel ik moest kiezen. En ik ben er met 4 op de proppen gekomen. En Jezus is de apostel, een hoge priester van ons geloof. Ik hoop dat we daar een beetje beeld van hebben gekregen. Meer van de apostel, maar ook een tikkie van de hoge priester. Jezus is groter dan Mozes. Die geweldige man, Gods uit het Oude Testament, die ook in het Nieuwe Testament in zo hoog aanzien stond. Jezus is groter. En waarom? Mozes was als dienaar trouw in Gods huis. Jezus is als zoon aangesteld over het huis en trouw. Een barmhartige en betrouwbare hoge priester. En wat moeten wij dan doen? Uiteraard waarmee ik de preek begonnen ben. Richt je aandacht op Jezus. Richt je aandacht op Jezus. En het is misschien niet je eerste reactie, maar ik hoop dat in de loop van deze week de momenten zullen zijn dat je denkt van, oh ja, richt je aandacht op Jezus. Richt je aandacht op Jezus. Dan leg je even andere dingen aan de kant. Dan zoek je een plek van stilte op, een moment van stilte op. Je slaat misschien een bijbeltje open, of je doet je ogen dicht en je richt je gedachten op God. Je gaat even bidden. Of er komt een lied in je gedachten, dat ga je zingen. Je richt je aandacht op Jezus. Laat dat voor jullie en voor mij een ja, belangrijke aansporingen zijn. En laten we bidden. Lieve Heere Jezus. Heer, op dit moment en ook in de komende week willen we onze aandacht op u richten. U bent die barmhartige, die betrouwbare hoge priester. U bent die trouwe apostel die dient in Gods huis, maar die ook als zoon is aangesteld over dat huis. Heren, en dan willen we om uw genade vragen. Op die momenten dat we er het minst aan denken, is het hardst nodig dat we onze aandacht op u richten. Dat als we misschien in een conflict zitten, of helemaal in de put, of opeens voor een probleem staan, waarvan we denken, hoe moet dit? Heren, dat dan onze reactie, dat u door uw genade, door uw Heilige Geest in ons legt, richt je aandacht op Jezus. Heren, dat we er dan even voor zullen kiezen om de boel om ons heen de boel te laten en onze aandacht op u te richten. En dan te ervaren hoe u in ons werkt, met uw liefde, met uw kracht, met uw trouw. Hoe Jezus als apostel en hoge priester dient in ons leven, in ons gezin, in onze gemeente, op ons werk en ook in ons land en in onze wereld. Heer, we danken u daarvoor. We prijzen, we loven uw naam om wie u bent. In Jezus' naam. Amen.